Gemeente, zijn in deze dienst 3 collectors, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. De Heere zegen u en uw gaven. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor met elkaar te zingen uit Psalm 42, genaamd van de vers 1 en 3. Het eigent ter der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het derde vers, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogst een lof uw lust. Wat er verder volgt in het eerste en derde vers van Psalm 42.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis zullen we met elkaar zingen uit het eerste vers van Psalm 78. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren en hart om naar mijn stem te horen. Het eerste vers van Psalm 78, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zegen vragen over deze dienst, om de opening van het woord en onze harten. Heer in de hemel, het is ook aan de avond van deze dag dat we voor het eerst of opnieuw in uw huis samen vergaderd zijn rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis dat eeuwig zeker is. En Heer, het zijn uw goede tierenheden dat we niet vernield zijn, dat uw barmhartigheden geen einde hebben genomen. Uw barmhartigheden die gij bevestigt en die gij vervult in de wonden van het Lam. Uw barmhartigheden die ons toestromen met het vergoten bloed. Uw barmhartigheden die vlees en bloed geworden zijn in de kribbe en aan het kruis en in het geopende graf. Heere, doe ons daar iets van ervaren en ook beloven, beleven. Want Heere, gij zijt het zo waardig en wij zijn het u zo schuldig. Heere, wat is het nog groot dat gij ons gespaard hebt en gedragen. Heere, als we dan denken aan de weken die achter ons liggen, waarin weer honderden mensen zijn omgekomen door geweld of door een lafhartige moord. En dan denken we aan de mensen in Nice, we denken aan een coup in Turkije, afgelopen week in München. Heere, wat een leed, wat een verdriet. En Heere, geef gij ons dan maar te verstaan dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En dat het dan ook een zucht is, dat het maar één zucht is tussen het heden en de eeuwigheid. Heere, geef ons dat te beleven. En wilt u dan ook met ons allen zijn zoals we opgekomen zijn naar uw huis, maar ook met hen die niet opgekomen zijn? U kent de noden en de behoeften. Voor u is niets verborgen. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En er kunnen heel wat zorgen zijn in ons leven. Zorgen in ons persoonlijk leven. Daar waar pijn geleden wordt. Waar droefheid is. Waar eenzaamheid is en ziekte. Spanningen in het huwelijk. Zorgen om de kinderen die met u en uw dienst gebroken hebben. Kinderen die een beperking hebben. Heer, wat is dit alles zo nodig, dat wij u daarin mogen volgen. En wilt gij ons daartoe geven de bediening van uw geest en ook van uw woord. En kom u zelf maar te verheerlijken, Heere, waardoor al het onze mag wegvallen. Want al wat gij verrocht, dat zal juichen tot uw eer. Heere, geef hem die uw woord mag verkondigen de begeerte om u te dienen in oprechtheid en in waarheid. En geef, Heere, dat ook dat geestelijk verlangen bij de gemeente die opgekomen is, opdat uw naam geheiligd wordt en dat uw koninkrijk zal mogen komen. Heere, neem daartoe alles weg. Alles wat ons zou kunnen verhinderen of in de weg staan. Want Heere, wilt gij bovenal dan maar geven dat er nog een zegen mag vallen. Een vertroostende zegen. En dat uw naam erin verheerlijkt mag worden. Opdat ook de uitgangen van ons samen zijn mogen juichen tot verheerlijking van uw naam. Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade. Om Christus wil alleen vragen wij u dit uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan nader het zevende hoofdstuk, te beginnen bij vers 37. Johannes 7, te beginnen bij vers 37 tot het einde. Daar lezen wij Gods woord: en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geesten welken ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zade Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de schaar om zijnentwil. En sommigen van hem wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. En de dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen: waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de overste in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schade die de wet niet weet is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen: oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem: zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Tot zover de schriftlezing. Voordat we tot de preek overgaan, willen we eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 63 en daarvan het eerste en tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En ook het tweede: ik heb u verwaard in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer al om. Wat er verder volgt in vers 1 en 2 van Psalm 63. tekst voor de prediking kunt u lezen in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 7 en daarvan na de vers 37 en 38. Daar lezen wij Gods woord. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Tot zover de tekst. De tekstwoord gemeente spreekt ons over het levende water dat uit Christus voortvloeit. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats over het zinnenbeeld en de fontein van het levende water. Ten tweede over het dorsten naar het levende water. En ten derde naar de levenwekkende kracht van het levende water. Het levende water dat uit Christus voortvloeit. Het zinnenbeeld en de fontein van het levende water. Het dorsten naar het levende water. En de levenwekkende kracht van het levende water. Het verband van onze tekstgemeente verplaatst ons in gedachten naar de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Het is bekend dat oudtijd drie grote feesten vieren. Dat was het Paasfeest, het Pinksterfeest en ook het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest dat werd even als de andere twee feesten ieder jaar opnieuw in Jeruzalem gevierd. Dan kwamen van heiden en verre mensen samen. En in Jeruzalem de stad van die grote koning. En dan gedurende 7 dagen woonde men in een soort tenten of hutten die gemaakt waren van palmtakken of soorten van bladeren. En dan de priesters en de levieten die onderwezen het volk in de prediking van het woord. En het Loofhuttenfeest dat symboliseerde uit de tijd dat de vaderen van het Joodse volk in tenten woonden en dat ze de woestijn doortrokken naar het land Kanaan. En het herinnerde de Joden er eveneens aan dat ze ook vreemdelingen waren en reizigers door de woestijn van het leven. Reizigers op weg naar het vaderland, naar het beter Kanaan. En wat die feestvreugde helemaal bijna volkomen maakte, dat was dat aan het eind van de wijnoogst met het Loofhuttenfeest samenviel. En zo werd namelijk ook het mostoffer in het heiligdom van de tempel gebracht. En toch was er nog iets dat er in de woestijn was waarvan ze aanvankelijk geen beeld hadden bij de viering van dit Loofhuttenfeest. En dat was de gekloofde steenrots. De gekloofde steenrots die aan het volk tijdens de woestijn het water verschafte. En om dit ontbrekende in te vullen zijn er bij die latere vieringen van het Loofhuttenfeest is er nog een plechtigheid bijgekomen. Men beelde dan die gekloofde steenrots uit in de plechtigheid van een zogenaamde waterplenning. Wij zouden kunnen zeggen dat was een waterleiding, een soort bron. Dat gebeurde op de 8e dag, zoals onze tekst zegt, op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest. En op dit gedeelte van het feest heeft onze tekst in het bijzonder ook betrekking. Op deze laatste dag of grote dag van het feest was het volk namelijk nog eenmaal verenigd in het huis van God. En dan na afloop van het morgenoffer, dan ging de hoge priester aan het hoofd van die priesterschaar en onder toeloop van die vele feestgenoten gingen ze op weg naar de bron Siloa, gelegen aan de voet van die tempelberg. En dat woord Siloa, dat betekent letterlijk ook leiding. Dus wat ik al zei, we zouden daarvoor ons woord waterleiding voor kunnen plaatsen. Dat was een tunnel die gegraven was 700 jaar voor Christus door Hiskia en Die kreeg dan zijn water uit de bron Gion, ten zuidoosten van Jeruzalem. En in geval van belegering, dan kon er uit die bron water worden gehaald en dat kon dan aan de inwoners van Jeruzalem verschaft worden. In het Nieuwe Testament werd het water van de vijver, die in het Grieks Siloam heet, als geneeskrachtig beschouwd. En dan denken we toch ook aan de geschiedenis van een man die daar 38 jaar ziek lag en die geen mens had om hem met het water in aanraking te brengen zodat hij genezen kon worden. Nou, op weg naar deze bron Siloa had de hoge priester een gouden kruik in zijn hand die met vers bronwater werd gevuld en dan ging hij weer terug naar het heiligdom. En de menigte die volgde hem dan al zingend en juichend en ze zongen de woorden uit Jesaja 12, het derde vers. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En wanneer men dan in de voorhof van de priester was aangekomen, dan werd dat water gemengd met die offerwijn voor de ogen van het gehele volk uitgegoten. En dan, als dat water uitgegoten was, dan werd die gouden kruik op het altaar geplaatst en het volk hief opnieuw het gezang aan uit Jesaja 12. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Zo zag dus de zinnenbeelding, handeling van het water scheppen op de drinking van het volk Israël in de woestijn. En het putten van dit bronwater en het plengen ervan, dat voerde Israël in gedachten terug naar die 40-jarige omzwerving in de woestijn. En het werd eraan herinnerd hoe God de Heere zijn volk niet alleen gespijzigd had met manna, maar dat hij ze ook drinken had gegeven uit de rotssteen. We lezen daarvan in Exodus 17, daar staat, zie, ik zal aldaar voor uw aangezicht in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Daar deed de Heere rivieren uitbarsten in de woestijn en beken in de wildernis. En met grote stem roept Jezus hen nu van hun ceremonie af en hij roept ze toe tot hemzelf. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Want het is immers het welbehagen des vaders dat in hem de volheid wonen zou. En zoals Israël van zijn uitwendige ceremonie af moest, zo moeten ook wij van onze ceremonie af. En het is vaak zo en ook in de kerk, dat we van de hoofdzaak een bijzaak maken en van de bijzaak een hoofdzaak. Ja, zo moeten ook wij van al die andere dingen afgetrokken worden om tot de levende Christus getrokken te worden. Getrokken te worden naar hem, uit wie de volheid is, uit wie wij de volheid kunnen ontvangen, genade voor genade. Want hij is het die van de Vader geworden is tot wijsheid van God, tot gerechtigheid en ook tot heilig maken, ja, tot een volkomen verzoening. En dan lezen we in het 14e vers van ons teksthoofdstuk, nog als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. Dus halverwege het feest was de Heer Jezus al gekomen. En ook nu, op deze laatste dag van het feest, de dag waarover onze tekst spreekt, heeft hij zich met de scharen verenigd en heeft hij zich verenigd in de voorhof in de tempel. Ja, gemeente, wat moet er in de Heer Jezus zijn omgegaan toen hij daar in die waterplenging die gekloofde steenrot zag afgebeeld, terwijl hij wist dat hij zelf de geestelijke steenrots was die volgde. En als dan het water wordt uitgestort en de ceremoniële plechtigheid van het water van het plengen ten einde is, dan overziet de Heer Jezus nog eenmaal de scharen. En als hij die scharen ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Ja, hij denkt straks, dan zal dat volk weer terugkeren naar huis, tevreden met het beeld dat ze gezien hebben, maar zonder levend water. Dat kan hij hun alleen maar schenken. En daartoe is hij gekomen. En daarom kan hij zich niet langer meer bedwingen. En wat er dan gebeurt, dat vinden we beschreven in de woorden van onze tekst. Als die laatste druppels zijn uitgestort en de kruik op het altaar wordt geplaatst door de priester, dan treedt de Heer Jezus plotseling naar voren en met alle drang van zijn middelaarshart roept hij luid met zijn stem, zo luid dat iedereen het kan horen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Want die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Ja, hier het is alsof de Heer Jezus hier zeggen wil, wat de vreugde van het water scheppen zinnebeeldig, of als u anders wil, wat het water scheppen als symbool belooft, dat zal ik in waarheid vervullen. En blijf nu maar niet meer langer denken en zien op dat beeld, maar zie op mij. Want ik ben de vervulling van die gekloofde steenrots. Ik ben gekomen om dat levende water te verwerven. Ja, dat teken, dat symbool, dat is weggevallen. En de vervulling ervan wordt nu zelf gezien. En daarom roept hij, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Gemeente, wat een uitnodiging van deze zaligmaker. En het zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen hetgeen hem behaagt. En die nodiging, die heeft ook in de loop der eeuwen al duizenden en nog eens duizenden mensen aan de voeten van de Heer Jezus gebracht. Ja, soms was het maar één toehoorder tot wie deze nodiging kwam. Dan denken we aan Nicodemus, die in de nacht tot de Heer Jezus kwam. En dat hij onderwezen werd over de werking in de Heilige Geest. We kunnen ook denken aan hoofdstuk 4 over de Samaritaanse vrouw, die door de Heer Jezus werd genodigd tot dit levende water. En andere keren sprak hij tot duizenden mensen tegelijk, zoals hier in de geschiedenis van onze tekst. Ja, hier gebruikte de Heer Jezus deze gunstige gelegenheid, nu die vele feestgangers daar in die voorhof van de tempel waren samengestroomd. Jezus stond en riep, en dat had zijn uitwerking. En gemeente, Jezus staat nu nog en hij roept, ook op dit moment, nu, in dit kerkgebouw, dan staat hij onder u, hier in zijn huis, in het gewaad van zijn woord en hij roept. En hij roept u en hij roept jou en hij roept mij door de prediking van het evangelie. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, het was op de laatste dag van het feest dat hij stond en riep. En de voorhoven van de tempel waren nog geheel gevuld met mensen. En de volgende dag, dan zouden die feestgangers weer op terugreis zijn naar hun huis. Ja, er mocht bij wijze van spreken geen tijd meer verloren gaan. En de Heer Jezus denkt, nu of nooit. En daarom lezen wij dat Jezus stond en riep. Ja, ongetwijfeld zijn er natuurlijk ook op die dag Joden in de voorhof geweest, die de stem van de Heer Jezus nooit meer gehoord hebben. En daarom kunnen we begrijpen wat er in het hart van Christus omgegaan moet zijn, toen hij met luid zijn stem verhief. Jezus stond en roept. Gemeente van Abbenbroek, Jezus staat en hij roept. En wie weet, misschien zijn er vanavond wel mensen in de kerk die het woord van Christus nooit meer zullen horen. Ja, het kan vandaag voor sommigen van u wel de laatste feestdag zijn. En stel je nou eens voor dat dit voor u of voor jou zo persoonlijk zou zijn, dat het de laatste dag is van je leven. Die jonge mensen daar in München, die wisten 's avonds niet, of wisten 's morgens niet, dat ze er 's avonds niet meer zouden zijn. Nee, dat is toch niet ondenkbaar. De bloem die vandaag bloeit, kan morgen afgesneden zijn en verdord. En denk je dan eens in, gemeente jonge mensen, dat morgen de rechter van hemel en aarde zult ontmoeten, en dat je rekenschap zult moeten afleggen van je leven. Zou je dan heden niet bekennen wat tot je vrede dient? Kun je dan nu het woord van God over je heen laten gaan, terwijl je weet dat de rechter van morgen de redder van nu is? Hoor dan nu. Misschien is het wel de laatste bazuinstoot. Misschien is het wel de laatste bazuinstoot van het evangelie in je leven, deze indringende nodiging van de zaligmaker. Zal iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ja, de Heer Jezus heeft verschillende keren op dit feest tot de Joden gesproken. Dat hebben we dus al gezien in het 14e vers. En hij blijft tot hen spreken. Ook in vers 28 getuigt daarvan, daar staat Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, en gij kent mij, en gij weet van waar ik ben, en ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft, welke gij die er niet kent. En hoewel de Heer Jezus in al dit spreken hun behoud op het oog heeft, lezen we toch dat sommigen murmureerden, en we lezen ook dat sommigen hem zochten te grijpen. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? Ja, nu zal zijn heilige toorn toch wel ontbranden. Toch niet, gemeente. Jezus' geduld is nog niet ten einde. De langmoedigheid van de zaligmaker kent geen grenzen. Hij had met recht kunnen heen gaan en hij had kunnen zeggen, nou, als je dan van mij niets meer wilt hebben, en als je mij dan toch niet meer wil volgen, dan ga ik maar heen tot degene die mij gezonden heeft. Maar nee, hoe onverschilliger de Joden worden, des te bezorgder wordt Jezus. En des te indringender wordt ook zijn nodiging. En daarom lezen we dat hij op de laatste dag van het feest weer opstond en riep, zal iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Gemeente, jong en oud, deze Jezus is nog altijd dezelfde. Misschien zijn er vanavond hier wel mensen in de kerk die al duizenden zondagen onder het woord van Christus hebben gezeten en altijd weer opnieuw hebben verworpen. Ja, je bleef onder die liefelijke nodiging zo koud. Je bleef onder al die duizenden preken zo ongevoelig. En je leefde maar door onder de ernstige dreiging gewoon door in de zonde. Je achtte het bloed van Christus onrein. Maar hij gaf je toch niet op. Hij liet je niet aan je lot over. En hij zond dienaren ook om jou zijn vredesaanbod te doen. En hij hield de ganse dag zijn armen uitgestrekt tot wederstrevigen. Maar je liet hem staan. Weet je waarom? Omdat je de zonde zo lief had. En zo ben je oud geworden. Stokoud misschien. En nu grijnst de dood je aan. En de duivel zegt, het is te laat man. Het is te laat vrouw. Voor jou kan het niet meer. En je hart krimpt ineen van pijn. Te laat. Te laat. Zo klinkt het in je ziel. Voor eeuwig te laat. Maar nu komt vandaag de Heere tot je met het woord van zijn genade. En hij laat je ook vanavond nog preken dat je zalig kunt worden. En je denkt, zou dat ook voor mij nog kunnen? Ik heb nooit naar God gevraagd. Ik heb mijn hele leven tegen de Heere gezondigd. Ja, ik heb alle roepstemmen versmaad. Zou de Heere dan ook nog naar mij willen omzien? Jazeker. Hij is de heiland en hij volgt je met zijn woord tot aan de dag van je dood. En hij heeft geen lust in je dood. Maar daarin dat je zich bekeert en leeft. En dan zou je met recht voorbij kunnen gaan. Maar luister eens. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zal iemand dorst die komen tot mij en drinken. En die dringende uitnodiging van de Heer Jezus komt tot allen die zijn woord horen. Ja, niemand uitgezonderd. En of je nu een kind van God bent of niet, en of je nou hongert of dorst naar de gerechtigheid, of dat je hongert of dorst naar de wereld, zijn nodiging is onbeperkt. En daarom lezen we van de Heer Jezus dat hij stond en riep. Dat woordje roepen betekent letterlijk vanuit de grondtaal luid roepen, hard roepen. Allen die in de voorhof zijn moeten het horen. De overpriesters, de fariseeën, de schriftgeleerden, maar ook de scharen die de wet niet kent. Ja, zowel degenen die uit gewoonte zijn opgekomen, als ook de ware gelovigen die eveneens op het feest zijn, zoals blijkt uit vers 31. En dat geldt nog steeds. Jezus' uitnodiging is onbeperkt. En laat daar niemand iets van afdoen, want zijn deel zal worden afgedaan in het boek des levens. Er is vanavond, er is vandaag niemand in de kerk die van Jezus' nodiging wordt buitengesloten. En in ieder die dit woord hoort, die moet bij zichzelf bedenken wat de Heer Jezus nu gaat zeggen. Heel persoonlijk tot hem of tot haar gericht. En welke boodschap is het dan die persoonlijk tot u en tot jou komt? Ja, we lezen dat in de woorden van onze tekst. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat is om een geestelijke behoefte aan te duiden. Dan gebruikt de Heer Jezus hier een heel duidelijk beeld. Het is het beeld van de dorst. En voor een oosterling is dat woord dorst wat anders dan voor ons als westerling. Ja goed, we hebben enkele warme dagen gehad, dan heb je ook wat meer dorst. Maar als je daar als vermoeide reiziger door een woestijn moet lopen of op een kameel moet zitten en het is dan 40, 45 graden, dan kun je uitzien naar een slok verfrissend bronwater. En menige pelgrim heeft onderweg dan ook de dood gevonden die van dorst moest omkomen. En dat beeld van die vermoeide reiziger, dat beeld van die dorst, dat gebruikt de Heer Jezus hier om de geestelijke behoeften van die mens aan te duiden. Want dorsten, gemeente, geeft immers een gemis aan. En een gemis van iets dat allernoodzakelijkst is in ons leven. Want stelt u zich eens voor, we kunnen best lang zonder eten, maar we kunnen niet zo lang zonder drinken. En wie geen water heeft, die moet omkomen van de dorst. Dorst is een behoefte die vanuit het gemis en de leegte om vervulling roept. Wel nu gemeente, zo missen u en ik van nature het allernoodzakelijkste in ons leven. Want we missen God. En God is de bron van alle goed. En dat is onze eigen schuld. De Heere God heeft ons goed geschapen naar ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Naar zijn beeld en gemeenschap. Maar wij hebben in Adam ons bondshoofd moedwillig aan die levensbron afgekeerd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Dat maakt nu onze ellende uit. En het feit dat we ons van de levensbron hebben afgekeerd, dat veroorzaakt in ons aller hart een gevoel van onbehaag. Dat zorgt ook voor een gevoel van armoede. Dat zorgt ook voor een gevoel van leegheid. En dan weet een ieder maar al te best uit zijn of haar leven. En of je nou oud bent of jong, dat maakt niet uit. Dan zie ik een jongen van 16 jaar op zijn blinkende brommer samen met zijn vriendin de wereld ingaan. Samen op weg naar plaatsen van ijdelheid. Ja, het leven lacht hen toe. En de zonde die trekt. Ja, de levensdorst moet toch bevredigd worden. En wees eerlijk jongens, je kunt voor je vrienden toch niet onderdoen. Ja, dan zie ik een meisje van 18. Ze gaat voor vader en moeder nog naar de kerk. Maar op haar gezicht staat te lezen dat ze verslaafd is aan de drugs. En dat ze lichaam verkocht heeft aan de zonde. Dorst naar het leven. Verlangen naar verzadiging. Ja, wie kent dat niet? En daar hoef je niet alleen jong voor te zijn hoor. Nee, hoe vaak zie je niet dat mensen van middelbare leeftijd hun leven ook vergooien in dienst van de zonde. En de een zet alles op alles om carrière te maken. Zelfs ten koste vaak van het gezin. Dan dorst naar aanzien. Dorst naar rijkdom. Ja, en om het enige nodige bekommert men zich niet. Och. En een ander, ach, die leeft in doffe berusting in zijn lot voort. Ja, en dat je dan maar niet gestoord wordt s'avonds. Als je met je glaasje achter de beeldbuis urenlang zit te gapen naar datgene wat de wereld te bieden heeft. Ja, gemeente van nature, wees eerlijk. Van nature lessen we allen onze levensdorst op de verkeerde plaats. Ja, we drinken het giftige water van de zonde met volle teugen op, ondanks de bittere nasmaak die het bij ons achterlaat. Maar nu komt er vanavond één tot ons. Eén tot ons die waarlijk weet wat dorsten is. En hij roept het ons toe. Werp al die zwijnenmelk, werk al die varkensdrek met dat troebele water van de wereld weg. En geef dan maar acht op mijn uitnodiging. Zal iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En tot wie zegt hij dit? Tot jou, jongen, met je blinkende brommer en je wereldse vriendin. Hij zegt het tot jou, meisje, met je verlepte leven en het volgen van je hartstochten. Tot u, nette zakenman, met uw dorst naar geld en vermaak. Maar ook tot u, keurige huisvrouw, die meest bevrediging vindt in het lezen van oppervlakkige damesbladen en romannetjes dan in het lezen van het profetisch woord. Ja, de Heere roept ons allemaal op tot bekering. En hij wil dat je daar vandaag mee begint. Hij wil dat je begint met het opruimen van al die zondige gewoonten die u hinderen om in te gaan in zijn koninkrijk. En hij raadt je aan en hij beveelt je om met je rug naar de wereld te gaan staan en hij beveelt je om met je aangezicht naar hem te gaan staan. Dan zul je zeker je weg schamen voor hem, want de Heer is heilig en je kunt voor hem niet bestaan. Maar hij is ook barmhartig. Hij nodigde de Samaritaanse vrouw uit tot dat levende water. En gemeente van Abbenbroek, hij nodigt ook u. Hij nodigt ook jou om je levensdorst bij hem te lessen. En hij roept het met luide stem, ook vanavond hier in dit kerkgebouw. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Niet in de wereld en in de dienst van de zonde. Maar bij de Heere Jezus alleen is verzadiging van vreugde. En als je dan toch doorgaat met je oude leven, dan maakt God je heden bekend dat eens de dag zal aanbreken, dat je eeuwig zult omkomen van dorst. Dan zul je met de rijke man zeggen, ik lijd smarten in deze pijn. Maar hij maakt je ook bekend dat als je toch spijt krijgt van je oude leven zonder hem, Jezus Christus je nog ontvangen wil. Want gemeente, hij ontvangt zondaren en hij eet met hen. Hij heeft levend water en wie daarvan drinkt, die zal nooit meer dorsten. Hij roept nog, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts en bekeerde zich tot de Heere, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zo iemand dorst. Ja, toch is de dorst niet alleen een tekening van onze levensdorst naar het verloren paradijs. Het beeld van de dorst wordt in de Bijbel ook meermalen gebruikt om het verlangen naar God uit te drukken. Dat de Heilige Geest werkt in het hart van de zondaar. En de dichter van Psalm 63 schreef in zijn boek, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat, zonder water. En hebben we niet gezongen in de eerste psalm die we gezongen hebben, psalm 42. Het heigend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, daarin gaat het over een mens die bekommerd is over zijn zonde en verlangt naar God. Ook dat is levensdorst, maar dat is geen levensdorst naar de wereld. Dat is een dorst naar God. En die dorst die wordt gewerkt door de Heilige Geest. En het gaat soms heel langzaam aan, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Maar het gebeurt. En we kunnen dan door de leegheid van de wereld niet meer verzadigd worden. En dan ontdekken we in het woord van God iets van die volheid, van die zaligheid die er ligt in Christus Jezus. Ja, we kunnen dan door de leegheid van de wereld niet meer verzadigd worden. Nee, dan ontdekken we dat het woord van God iets van die volheid en van die zaligheid is die er in God ligt. Dan leren we ook onze zonden zien. En dan ga je je zonden ook bewenen. En dan krijg je daar berouw over. Dan krijg je er geen spijt van. Nee, dan krijg je er berouw over. En die zonde wordt dan bitter. Die wordt ook bitter en Gods woord wordt ons lief. En de wet klaagt ons aan. En de liefde van God breekt ons hart. Ja, en dan ga je vanzelf je zonde belijden. En dan ga je ook proberen die zonde te laten. Want dan is het Gods majesteit. Die verschrikt ons. Maar door zijn liefde worden we toch door hem getrokken. Zijn onverdiende goedheid maakt ons zo beschaamd dat we een hekel krijgen aan onszelf. Zo'n slechte zondaar tegenover zo'n goeddoend God. En dat is het juist waardoor we dat oude niet langer meer kunnen blijven. Dan wordt ons leven vernieuwd. Want hij vernieuwt. Hij trekt. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Weet je daarvan, gemeente van dit leven? Dat je overrompeld werd door zijn opzoekende liefde. Wel nu door die uitgestorte liefde van God in het hart van zo'n zondig mens. Dan ontstaat er ook betrekking op de Heer. Dan ontstaat er een liefdesbetrekking. En die liefdesbetrekking kan zo sterk zijn. Dat werd Asaf nazeggen, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Zo ontstaat er langzamerhand maar zeker vanuit dat gevoel van leegte en ongelukkig zijn. Dan ontstaat er een verlangen naar God des levens. Dan ontstaat er een godsgemis. En dat gemis wordt steeds groter en heviger. En op den duur schreeuwt het uit, o God, ik verlang naar u. Mijn ziel hunkert naar uw gemeenschap. Ik moet u missen en ik kan u niet missen. De schrijend verlangen naar God, dat bedoelt Christus hier ook als hij spreekt over dorsten. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En zo kan het zijn dat onze ziel dorst naar God. En hoe meer we ontdekt worden aan die vuile bron van al die wanbedrijven die als een fontein opwelt uit ons hart, des te meer gaan we dan dorsten naar hem. Dan ga je verlangen naar hem. Dan ga je verlangen naar hem die dat levende water verworven heeft. Dan gaan we dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus. En dat betekent dat de Heer Jezus in zijn verworven weldaden de vergeving van zonde, het eeuwige leven schenken wil. Gemeente, wat is dat toch een wonderlijke zaak. Als de Heer Jezus is zichzelf door het evangelie openbaart in ons schuldig verslagen hart. En wie zal je dat ooit vergeten, toen die middelaar Gods en der mensen begon te blinken in de gestalte van het evangelie. Dat hij begon te blinken als de fontein der hoven. En dat hij daar was als een put van levend water. Ja, dan wordt hij ons dierbaar, ook dierbaar in het oog van het geloof. Want dan wordt hij voor je leven de weg, de waarheid en het leven. Wat is hij dan beminnelijk? En dan ga je in het hart leven. Dan ga je het uitroepen met de bruid in het hooglied. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Ja, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En waarom? Omdat hij zichzelf overgegeven heeft tot een verzoening van de zonde. Dan dorst onze ziel naar vergeving van onze zonde. Dan dorst onze ziel naar vrede met God. En dat heeft Christus zelf verworven. Ken je daar iets van, gemeente? Ken je iets van die ontdekking van die vuile zonde? Maar ook van dat hijgen en dorsten naar die schuldvergevende liefde van God in Christus. En ken je die uitroep? Heere, delg toch uit mijn schuld en vergeef mij al mijn zonden. En laat dan uw vriendelijk, uw vaderlijk aangezicht in Christus, uw lieve zoon, toch over mij lichten. Want zonder u kan ik niet verder leven. Kent u, ken jij die dorst naar dat leven voor God? Luister dan eens naar de nodiging van de Heer Jezus. Want van u en jouw dorst kun je toch niet leven. en het moet toch verzadigd worden. Je kunt van je gemis toch je bezit niet maken. Nee, zo werkt de Heer niet. Dorst moet verzadigd worden. En die verzadiging is bij hem. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Hij zelf is die gespleten steenrots. Hij zelf is die fontein van dat levend water. En zoals je hier zit vanavond, laat dan al je bezwaren maar wegvallen. En vlucht tot de Heer Jezus. Zeg niet bij jezelf, ik heb te zwaar gezondigd. Of, ik durf niet te komen, zo vuil als ik ben. En zeg ook niet, ik heb al lang zijn roepstem versmaad. Ik heb al zo lang zijn geboden veracht. Ik ben zo ongelovig. Nee, het kan voor mij niet zijn. Maar gemeente, de Heer Jezus roept geen gewilligen. De Heer Jezus roept ook geen gelovigen. De Heer Jezus roept alleen maar dorstigen. Hij wil je hebben, zo vuil als je bent. En hij wil je wassen. Hij wil je reinigen in zijn bloed. Dat reinigt van alle zonden. Daartoe is hij juist gekomen. En hij wil je onmacht breken. Hij wil je voeten geven om te gaan. En hij wil al je bezwaren wegnemen. Hij is zo'n gewillige zaligmaker. Daar kun jij je geen voorstelling van maken. Hij wil je smachtende dorst lessen. Ja, in deze prediking gaat de uitnodiging aan de uitverkiezing vooraf. En daarop roept hij, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Tot mij, zegt Christus. Het is alsof hij zeggen wil, ik ben die onuitputtelijke bron van levend water. Ik ben die gekloofde steenrots. Ik heb dat levende water verworven voor dorstende zondaren. En Christus roept hier om af te zien van de schaduwen. Hij roept om af te zien van die ceremonie. Hij roept om af te zien van die waterplenging. En op te zien naar hem als de vervulling daarvan. Want zoals Mozes op die steenrots geslagen heeft, opdat er water uit de voorschijn zou komen, zo is ook Christus geslagen. God heeft hem geslagen. Hij is tot zonde gemaakt. Van kribbe tot kruis. Heeft hij de last van de zonde en plagen op zich genomen? Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Maar hij heeft onze overtredingen verwond en hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is de rotssteen van Israël. Hij lag daar te neer in de hof van Gethsemane, waar hij met Psalm 22 uitriep, op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Hij, de rotssteen van Israël, hij is geslagen. Toen een menigte van geestelriemen zijn rug doorploegde in het rechthuis van Pilatus. Hij is geslagen op Golgotha's kruis. Toen hij de last van Gods toorn tot de laatste toe ging doorzwoegen. En daar hij afdaalde in de allerdiepste Godverlating. Dat hij uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij geslagen aan dat kruis, ja, om dat water des levens te verwerven. Hij dorst, en daar heeft hij het uitgeroepen. Daar heeft die borg aan dat kruis uitgeroepen. Ik heb zo'n dorst. Mij dorst, ik heb zo'n dorst. Daar hing hij, met een ontblote rug. Daar was hij, doorploegd met die geeselslagen in die brandende zonnestralen. En zijn hoofd zag rood van het bloed. Door de doornenkroon die op zijn hoofd was gedrukt. En ook op zijn handen en op zijn voeten was het bloed vanwege de nagels waarmee hij aan het kruis was genageld. En die hevige wondkoortsen doorgloeiden zijn gemarterde lichaam. En een brandende dorst deed zijn tong kleven aan zijn verhemelte. Gemeente van Abbenbroek, jeugd, ziet u, zie jij wat het hem gekost heeft. En is deze vernederde, is deze bebloede Jezus je dan dierbaar? Schuil dan met al je zonden in zijn wonden. Want door zijn dood, door zijn opstanding verwierf hij het levende water. Ja, ook door zijn opstanding, want toen zette de Vader het zegel op zijn verdiensten. Hij heeft zich diep vernederd, maar hij heeft hem ook uitermate verhoogd. En vanuit die verhoging gaat hij door zijn vernedering verworven gaven toe aan de Heilige Geest. Wat is er dan gebeurd? Ach, met Pinksteren heeft hij de sluizen opengezet, de sluizen van zijn genade. En dan giet hij water op de dorstige en stromen op het droge. Dan gaat het woord van Jesaja in vervulling waar ik lees. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen aan de waterbeek. Ja, wie roept daar nog in een land dor en mat? Zonder water. Dorst je ziel naar het water des levens? Van Christus staat geschreven in Psalm 69. Ze hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Ja, voor hem was de dorst. Opdat voor u, opdat voor jou de lafenis zou zijn. Want nu komt zijn roepstem tot ons. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Tot mij, zegt hij. Tot mij, want ik ben die gekloofde steenrots. Mozes heeft op die steenrots geslagen in de woestijn. En direct vloeide er water uit, in grote overvloed zelfs. En zo was het ook toen de rotssteen van Israël geslagen werd, met de slagen van Gods heilige toren over de zonde. Maar zo vloeide er ook uit deze geslagen steenrots een stroom van levend water. Ja, lafenis voor mensen die leerden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Lafenis voor vermoeide woestijnreizigers, die onderweg dreigen om te komen van dorst. En misschien zit hier vanavond wel een pelgrim op weg naar Sion. En misschien ben je wel gestrand. Vol moed ben je op weg gegaan. En je hebt van harte gezegd, misschien wel op de belijdenisdag, heb je gezegd, Heer, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar ach, je viel jezelf zo tegen. Je viel weer in die zonde die je in het begin had afgezworen. En toen raakte je Jezus uit het gezicht. En nu denk je dat je alleen die weg verder kunt. Maar dat kun je niet. En het einddoel is ook al uitzichtloos. Het is uit je gezichtsveld verdwenen. En je liefde verflauwde. En je hoop verkilde. En je geloof lijkt verdwenen te zijn. En dan zegt hij, ik ben die onuitputtelijke bron van levend water. En wie daarvan drinkt, zal nooit meer dorsten. Want hij zegt immers, komt en drink. Die komen en drinken. Ja, dat staat in de gebiedende wijs. Het staat in de bevelvorm. En dat betekent dat het noodzakelijk is om te doen wat er gezegd wordt. Ja, gemeente, wat ligt er dan in hem? Een dierbaarheid, een vertroosting voor troosteloos. Dan is voor hun het lijden. Dan is hun lijden zijn verlossing. Dan in zijn banden ligt hun vrijheid. In zijn vonnis ligt hun vrijspraak. In zijn dood ligt het leven. En in zijn dorst ligt voor hen de lafenis. Zijn dierbaar vloed heeft gevloeid. En nu je daar een stroom van genade. Nu trekt de drie enige God zondaren tot zich. En die verborgen ader van de stroom van levend water, dat is het eeuwig welwagen. Dat is die eeuwige liefde van die drie enige verbondsgod. Die eeuwige liefde, de liefde van de Vader, die zijn zoon gaf. De liefde van de zoon, die zichzelf tot in de dood overgaf en de liefde van de Heilige Geest, die ons door zijn werking een deelgenoot maakt van die genade. Gemeente, wat een zalige verkwikking van deze bron je dorst te mogen lessen. En dat mag nu. Dat is nu mogelijk. Want Christus roept ons hiertoe op. Hij roept het u. En hij roept het jou. En hij roept het mij. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Zie dan hoe hij ook vanavond tot u komt, tot jou komt, in de gestalte van zijn woord. En hij zoekt je op, waar je niet meer verder kon, waar je bleef liggen. En hij spreekt tot je ziel, zie, ik heb je in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En de Heere vergeet zijn volk niet. Ook al ligt alles in puin. En ook al lijkt alles toegesloten. Want Jezus Christus is heden en gisteren dezelfde tot in eeuwigheid. En hij heeft de fontein ontsloten tegen de zonde van het huis van David. En tegen de inwoners van Jeruzalem. En van deze heilfontein gaat die nodiging uit tot allen die dit woord horen, want er is immers geen smart of hij troost. Er is geen zonde, want bij hem is reiniging. Er is immers geen wond, want bij hem is genezing. Er is geen dorst, of bij hem is verkwikking. Kom en drink van het water des levens. En weet je waarin dat komen en drinken bestaat? Daarop geeft de Heer Jezus zelf het antwoord in vers 38. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik, dat betekent uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van die geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Ja, dus het komen tot de Heer Jezus, dat betekent geloven in hem. Dat is een komen door het geloof. Dat is een drinken van het levende water. En dat staat op het ontvangen van de Heilige Geest die ons met Christus verenigt. Mag ik eens vragen, mocht jij zo komen tot hem? In dat komen tot hem, daar gaat het met ons net als met die dorstende woestijnrijder. Dan ga je verlangend uitzien naar een teug verfrissend bronwater. Zo verlangen we dan naar die levensbron. Dan hebben we maar één doel voor ogen. Dan begeert, jongens en meisjes, maar één begeerte in je hart. En dat is de Heer Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane Heere. En dan strekt zich al onze lust en liefde heen, want we zien het. Buiten hem is de dood. Buiten hem wordt het een jammerlijk omkomen in de woestijn. En dan roep je het vanuit de woestijn. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en nat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En wie tot die fontein komt, die zal ervaren dat God barmhartig is. Ja, moet je eens goed over nadenken. Het is toch wat als je slaag verdiend hebt en dat je dan de kus van zijn mond mag ontvangen. Verdiend om eeuwig verloren te gaan, voor eeuwig om te moeten komen van dorst. En uit genade te mogen scheppen met vreugde uit die fonteinen des heils. En dat zo in ruime mate. Nee, niet een druppeltje hoor. Nee, niet een druppeltje, want de Heer Jezus zegt het zelf. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Ja, de Heilige Geest immers maakt om de weldaden van Christus deelachtig. En die geest verheerlijkt Christus. En hij neemt het uit het zijne en verkondigt het ons. Ja, en dan lees ik het laatste vers, 53. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Straks gaan wij ook weer naar huis. En wat is dan je antwoord op de uitnodiging van de Heer Jezus? In het verband van onze tekst lezen we dat sommigen zich hebben verhard onder het woord van Jezus. maar er staat ook dat velen in hem geloofden. En daarom geef toch acht op deze nodiging. Jonge mensen, vaders, moeders, ouderen, te midden van alles wat wisselt en verandert, te midden van al het feestgedruis van deze wereld, te midden van al die stemmen die tot ons komen, klinkt Jezus' roepstem krachtig en zeker. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En weet dan toch dat Christus hier geweest is, dat hij je hier vanavond in Abbenbroek in deze kerk geroepen heeft, en dat hij daar eenmaal op terug zal komen in je leven. En gij die de Heere vreest, bekommerde, verzekerde, bekommerde om je zonde, laat het je tot troost zijn, dat je aan de dorst eens een einde komt, want straks, als de pelgrimreis volbracht zal zijn, dan zul je dat eeuwig mogen verwisselen voor de palmtakken van de overwinning, hier in pelgrimsvolk, en daarboven straks, daar is het vaderland. Hier telkens weer de dorst, maar straks een eeuwig loofhuttefeest, want daar stroomt het zuivere water, daar stroomt het, die zuivere rivier van het water des levens. Helder als kristal, voortkomend uit de troon van het Lam, daar zal de strijdende kerk overgaan in de triomferende kerk. En ze zullen niet meer hongeren, en ze zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En hij zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het woord hoort zeggen kom. En die dorst heeft, die kom. En nemen van het water des levens om niet. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit de derde vers van Psalm 36. Bij u er is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heuglijk licht aanschouwen. Wat er verder volgt in de derde vers van Psalm 36. eindigen met dankzeggen. Heer, het is ook aan het einde van deze dienst dat u toekomt de dank, de lof en de eeuwigheid. Heer, wat was het dan weer een rijke nodiging. Dat gij met luide stem geroepen hebt, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Gij die het zelf moest uitroepen, ik heb zo'n dorst. Opdat er een volk zou zijn, die daardoor in der eeuwigheid niet meer zou dorsten. Opdat uw volk eeuwig zou mogen putten uit die levende fontein. En wilt gij dan zelf de naprediker zijn. Want uw woord zal doen hetgeen u behaagt en waartoe gij het zendt. Heere, zegen uw woord aan ons aller hart. We hebben het allen nodig. We bidden u, Heere, voor hen die het moeilijk hebben, lichamelijk, verstandelijk. Heere, gij weet alle dingen. En geef wat nodig is om dit kruis te dragen. Wees ook met bedroefden en beproefden. Wil hen sterken en steunen van onder uw eeuwige armen. Wees ook met dominee van de weg en de kerkraad. Geef hun verstand met goddelijk licht bestraald. Opdat ook zij hun werk mogen doen zoals gij dat van hen vraagt. En laat hun gedragen worden door gebed van de gemeente. Om hun werk in dit deel van uw wijngaard te mogen verrichten. Wees ook met hen die op hoge leeftijd zijn gekomen. Heere, geef dat het ten tijde des avonds nog licht mag wezen. Bidden u ook voor hen die verblijven in ziekenhuizen, sanatoria, verpleeghuizen of inrichting. Geef hen te mogen ervaren dat gij een helper wilt zijn. Want wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ja, Heere, ga het verdere van deze dag met ons. Behoed en bewaar ons op de onveilige wegen. En behoed ons voor een onverzoende dood. Doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Maar wilt gij het goede dat er mocht zijn nog zegenen? Heere, dit alles vragen wij u. In de naam van de Heer Jezus Christus, die met u en met de Heilige Geest één ene God leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 87, vers 1 en vers 5. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. En ook het vijfde, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. 1 en 5 van 87.
Thank you.
heen in vrede naar uw huis. Verheft uw harten tot God en bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.